is wat nu zeg maar Tel Aviv is. Zeg maar, zij waren al een van de eerste mensen die verdreven werden uit Palestina. Dus mijn grootouders zijn in 1948 naar Libanon getrokken. En daar zijn mijn ouders geboren in een vluchtelingenkamp in Beirut. In Sabra en Shatila. En mijn ouders zijn later naar Duitsland gevlucht. En daar ben ik geboren.
Precies. Ja. Jij vertelde mij ook dat je uiteindelijk ook wel best wel een route hebt afgelegd. Dus naast dat je inderdaad in Duitsland bent geboren, hebben jullie als familie ook wel een tijdje rondgetrokken. Wat was de reden daarvoor?
In Duitsland kregen wij helaas geen papieren, hadden we geen kans op een paspoort. En mijn moeder die wilde heel graag dat wij, haar grootste wens is dat wij een paspoort zouden krijgen. En zij ook. Dus die ging het met ons ergens anders proberen. En toen waren we dus onder andere in België, Noorwegen, Zweden en later dus hier naar Nederland toen ik 13 was.
Wauw. Ja. Dus het heeft gewoon eigenlijk te maken dat jullie gewoon echt een rondje door Europa hebben moeten doen om ergens te kunnen settelen zodat jullie papieren konden krijgen.
Ja, klopt. En toen ik 25 was, heb ik die gekregen. Dus ik ben in Europa geboren en dan op mijn 25e kreeg ik een paspoort. Ja, dus toen ben ik ook echt gaan proberen te begrijpen hoe dat zit en hoe zo ons dat overkomen is en zo. Ja. En meer gaan verdiepen in het collectieve verhaal van Palestijnen. En er zijn heel veel mensen in Duitsland die nog steeds zonder papieren zitten. Zoals een groot deel van mijn eigen familie. Die zitten daar sinds de jaren 70 en nog altijd zonder paspoort. En moeten nog altijd elke 6 maanden hun verblijfsvergunning zien te verlengen. Als ze zich goed hebben gedragen.
Kan je ons vertellen waarom? Ik bedoel, Meron en ik zijn natuurlijk ook wel... we zijn allebei in Iran geboren. We zijn natuurlijk met een reden weggegaan. En natuurlijk heeft het bij ons, bij mij heeft het, ik denk 8 of 9 jaar geduurd voordat mijn ouders en ik een paspoort kregen. Dus met andere woorden, dat je eindelijk Nederlands bent op papier. Hoe lang duurde dat bij jou, Meron?
Wij kregen hem gelijk, volgens mij 2, 3 jaar of zo.
Mashallah, ging snel.
Ik had een duwtje gesloten.
Dat ging snel. Wat hebben jullie gedaan? Wat kunnen we leren?
Ik zei, ik ga echt mijn best doen.
Ik ga DJ worden. Ja.
Goed zo. Ja. Maar dat ging best wel snel. Ik bedoel, 3 jaar, dat klinkt heel... In vergelijking tot 8 of zeker 25 jaar klinkt het heel snel.
Het is ook, volgens mij was de reden dat dat zo snel ging, was... omdat er een moment in tijd met een linkse regering en alle seinen stonden toen net op groen om families in ieder geval voorrang te geven en dat snel te verwerken. Dat was iets wat ze graag wilden. En wij hebben geluk gehad dat wij in die periode toen ons aanvraag deden en het land binnenkwamen, want dat ging soepel. Voor heel veel andere mensen die na ons kwamen, weet ik wel dat het ook 10, 15 jaar heeft geduurd. En dat je dat hele proces, dat je niet eens weet of je mag blijven of weg moet gaan, terwijl je wel aan het investeren bent in alles, dat is gewoon een heel heftig proces.
Maar hoe zit dat voor jou dan? Ik bedoel, jij bent 25 jaar lang ben je bezig geweest om een soort van ergens zekerheid te kunnen krijgen. Wat doet het dit? Wat doet dit met jou?
Goeie vraag. Het heeft heel veel met mij gedaan. Ik denk dat het mij... Ik denk dat het mij een breder beeld op het leven heeft gegeven. En dat ik me... mij heel erg verbonden veel met heel veel andere mensen hierdoor. Omdat ik weet, wij zijn niet de enige familie, er zijn er heel veel. En dat zijn vaak mensen die je zelf niet kan begrijpen als je niet zoiets hebt meegemaakt. Of mensen die misschien vergeten worden of buitengesloten worden zoals we zelf buitengesloten waren. Dus ik voel me hierdoor wel heel erg betrokken en verbonden met heel veel mensen die anders misschien niet altijd gezien worden. En dat voelt heel fijn, dat voelt als een soort van liefde en verbondenheid. En ik hoop, Dus,
Ik wil toch wel even de roze olifant in de ruimte benoemen. Denk je dat het misschien te maken heeft door de roots of door de komaf of de reden waar jullie zijn weggegaan, dat misschien ook bepaalde overheden toch wat moeilijker met jullie zijn omgegaan dan misschien bijvoorbeeld Iraniërs waar het 8 jaar of 3 jaar heeft geduurd?
Ja, Ja, goede vraag. Het is inderdaad wel heel ingewikkeld. En ik was natuurlijk, ik ben daar geboren, dus ik was er de grootste tijd kind in Duitsland. Vond ik het sowieso een hele vijandige omgeving. Ik groeide daarop met heel veel racisme om me heen en ik was heel vaak bang, want je hoorde altijd op het nieuws dat er weer mensen die buitenlands zijn of Ausländer zoals wij, dat die geregeld door mensen gewoon in elkaar geslagen worden of dat ze met honkbalknuppels door het dorpen zouden lopen en mensen random gewoon zouden slaan. Dus in die angst groeide ik heel erg vroeger op van oh, het is allemaal super gevaarlijk. En, in het dorp waar ik woonde was, mocht ik ook bij veel kinderen niet naar binnen, omdat wij zeiden ook dan van onze ouders mag je niet naar binnen, want jullie zijn buitenlanders of asielzoekers ook. Maar waarom ze ons als Palestijnse asielzoekers ook zo'n hele grote groep geen papieren hebben gegeven, ja, dat is mij niet helemaal duidelijk. Want we zouden zeg maar, omdat wij dus, mijn familie uit Libanon komt, en Libanon zegt, het zijn ook geen Libanezen, dus we zijn dus staatloos. Maar in Duitsland werden wij gezien als Libanees. Dus toen ik in Duitsland woonde, had ik een papiertje waarop stond Libanees, maar wij zijn niet Libanees. Dus daar ontstaat al verwarring of bestaan al misverstanden. Dus de registratie klopte al niet. En ik denk dat daar iets, ik weet niet, we werden al toen niet erkend als Palestijnen, zeg maar, in Duitsland.
Dus, ja. Dan, Martijn, als ik even naar jou kijk, hè. Jouw vader is degene die van Egypte is geboren. Wat kan jij je herinneren van die periode? Hoe ging dat bijvoorbeeld voor jouw vader in die periode om de papieren te krijgen? Kan jij je daar iets van herinneren?
Ja, ik heb het hier wel met mijn moeder over gehad. Ik heb hier ook ooit een keer een stuk over geschreven. Dit is een andere vorm van struggle. Hier krijg je te maken met het feit dat mijn moeder en mijn vader getrouwd waren. En dat mijn vader dus door mijn moeders Nederlands zijn het Nederlands paspoort kon krijgen. Nu is dat proces zelf ook verschrikkelijk. Want de Nederlandse staat denkt dat ze een soort van multiple choice questionnaire hebben. Die liefde test. Waarin het Nederlandse individu eigenlijk wordt geïnterviewd met hele indringende vragen over hoe vaak je wel niet met elkaar naar bed gaat en allemaal andere verschillende vormen die liefde zouden meten om te kijken of het huwelijk wel echt is en niet een sham marriage, zoals ze dat ook wel eens noemen. Wat een enorm vernederend proces voor mijn moeder is geweest en voor mijn vader ook en waar mijn moeder nog steeds heel moeilijk over spreekt. Waar ook huisbezoeken bij komen kijken. Dan staat de politie opeens voor je deur in politieuniform. En dan mag je gaan laten zien of er wel in beide kanten van het bed wordt geslapen. En of er wel twee tandenborstels in de badkamer liggen.
Ja. Is dat de IND die dit soort dingen doet? Of echt de plaatselijke politie?
De IND zit erachter, maar het is een politieagent die dat kan checken.
Bizar. Ja. Bizar. Gaan we even terug naar jou, Suzanne. Jij vertelde natuurlijk net dat je een heel reis hebt gemaakt door Europa voordat jullie bij Nederland aankwamen en op je 25ste de Nederlandse papieren hebt gekregen. Wij stellen al onze gasten natuurlijk muziekvragen. En dat is hetgeen wat onze gasten altijd voorbereiden. En in een van die vragen die ik jou stelde is van, wil jij een plaat laten horen wat je doet denken aan jouw Palestijnse roots? Wat heb je meegenomen en wat is de reden dat je deze hebt meegenomen?
Ja, ik vond het echt super tof dat ik liedjes mocht uitkiezen, want muziek is echt een van mijn allergrootste inspiratiebronnen om überhaupt ook zelf beeldende kunst te maken en muziek heeft me altijd door heel veel moeilijke tijden heen geholpen. Nu vind ik muziek een van de grootste kunsten die er is. Ik heb vanochtend heel veel liedjes geluisterd en ik heb vanochtend ook heel veel gehuild, want ik huil heel makkelijk bij emotionele muziek. Dus, maar ik heb voor jullie dus een liedje van, het is origineel van Feyruz, maar deze is gezongen door Nai Barghouti. Zij is een Palestijnse zangeres. Volgens mij woont ze in Amsterdam en heeft ze hier gestudeerd op het conservatorium onlangs. En ik ben een hele grote fan van haar stem en van haar interpretatie van oude klassieke Arabische liedjes.
Ja.
En, ja, deze wil ik jullie graag laten horen. Het liedje heet Rajin Yahoua.
Ja.
En ja, geniet ervan.
Laten we daarnaar gaan luisteren. prachtige plaat.
Zeker.
Ja.
Wat, Meron, zou je eventueel voor de boxen die uit willen zetten voor Echo? Waarom deze plaat? Hoe heet hij ook weer?
Deze plaat heet Rajania Hawa. Mm-hmm. En is origineel van Feroes. Maar nu gezongen door Naiba Ruti, een jonge Palestijnse zangeres. Ja, het raakte
en
mij enorm.
Met een Nederlandse orkest gaf
je
aan.
Ja, dit is inderdaad samen met het Amsterdams Andalusisch Orkest.
Ja.
Opgenomen, ik denk hier in het Bimhuis. Ik heb het concert helaas niet in het echt meegemaakt.
Ja.
Maar ik ben een grote fan sinds ik haar heb ontdekt op internet een aantal jaren geleden. Raak ik heel erg geëmotioneerd als ik haar muziek hoor. Dat is voor mij ook heel belangrijk, dat ik dat verdriet ook kan uiten en dat ik ook daarom kan huilen om wat er gebeurt. Ja.
Want wat betekent de titel van in het Nederlands? Wat is de vertaling?
Rajijn betekent wij komen terug. Wij zullen terugkomen.
Ja.
Wij zullen terugkeren.
En dan in Yahawa?
Ja, Rajijn Yahawa als in Yahawa is als in beste wind. Wij komen terug wind.
Mm. Ja.
Ja.
Prachtig.
Ja.
Ik zei net al tegen jou van Hawa, dat is ook de vertaling in Farsi. Wij zeggen ook Hawa. Dus dan toen jij zo van, er komen weer overeenkomsten in onze taal. Jij bent wel eens terug geweest, toch? Naar Palestina.
Ja, ik ben in 2014 voor het eerst terug geweest. Als eerste van onze familie, als eerste sinds 1948. Omdat we toen het eerste paspoort hadden sinds 1948. Mm-hmm. Konden we dus voor het eerst vrij reizen. En toen ben ik in mijn eentje naar Palestina gegaan. En dat was echt heel, heel emotioneel, heel mooi ook. En het was moeilijk om in te reizen, want je mag er als Palestijn niet in. Ook al heb je een Nederlands paspoort. Dus ik kwam er niet zo makkelijk in. Ja. Maar uiteindelijk ben ik er wel geweest op de Westelijke Jordaan over.
En wat voor dingen moeten we denken om binnen te komen? Want ik denk dat voor heel veel, ik bedoel, Meron en ik zullen waarschijnlijk met onze Iraanse komaf op hout het land niet binnen kunnen komen.
Jawel, binnen kom je wel hoor.
Maar uit kom je niet meer.
Uit is een ander probleem.
Ja. Maar hoe was die ervaring voor jou om een beeld te schetsen?
Ja.
Wat Palestijnen die terugkeren naar hun land, wat ervaren jullie?
Ja, er heerst als eerste echt willekeur. Dus je kan je niet echt voorbereiden. Je weet helemaal niet. Er zijn niet echt regels van of een Palestijn wel of niet erin mag. Of van welke voorwaarden die moet voldoen. Dus het is echt, elke soldaat handelt anders. Waardoor je gewoon niet weet wat er gaat gebeuren. Dus de eerste keer dat ik ging ik heel open en eerlijk. Dat ik daar een uitwisseling ging doen aan de kunstacademie in Ramallah. En ik had mijn papieren mee en de uitnodiging van de directeur, maar ik werd niet binnengelaten. En ik kon ook niet weten, ik weet ook niet waarom eigenlijk. Toen ben ik het via een andere grens gaan proberen en daar heb ik niet. Daar heb ik me anders voor gedaan dan ik was. Daar heb ik daar had ik me heel schaars gekleed en met alcohol in mijn tas en check in mijn handen ben ik in de rij gaan staan van de grens en niet gedaan alsof ik de standaard van wie je bent zoals ze dat zien. En toen kreeg ik heel veel complimenten op mijn tatoeages die zichtbaar zijn. En ben ik binnen 5 minuten binnengelaten met een visum voor 3 maanden. En niet, ook maar niet de minzige gedachte dat ik Palestijn zou zijn. Dus puur op hoe je eruit ziet en ook je verhaal. Toen werd ik dus wel binnengelaten. En dat was wel beangstigend. Toen het niet lukte, toen werd mijn telefoon natuurlijk helemaal doorzocht. Alle namen die Arabisch zijn. Moet je gaan uitleggen waar je ze van kent, wat het adres is, wat je relatie is. Maar je wordt ook geïntimideerd, er wordt tegen je geschreeuwd. Ik werd 14 uur vastgehouden de eerste keer. Dus. Ja.
Ja. En toen ben je door de controleposten of de grensposten binnengekomen. Dan kom je Palestina binnen. Dat was even voor onze eigen kennis. Dat is even in de Westbank. Het is niet dat je naar Gaza bent geweest.
Klopt. Ja. Ik ben op de Westelijke Jordaanoever geweest. En in principe moet je om naar Palestijns gebied te komen altijd door Israëlische controles.
Mm-hmm.
Omdat ze helemaal omsingeld zijn door de Israëlische overheid.
Zelfs in de Westbank waar het aangegrensd is met
Jordanië.
Zeker,
grens met Jordanië, ja. Klopt, zeker daar ook. Daar zijn ze ook heel streng, want ze weten dat de meeste Palestijnen dus daarheen gaan en niet via Tel Aviv, omdat heel veel daar niet durven of willen komen of weigeren daarheen te gaan. daar zijn de grenzen echt nog het meest intimiderend. Ja. Later ben ik via Tel Aviv gevlogen, ging het iets makkelijker. Maar daar werd ik ook, zodra ik het vliegveld uitliep, was ik heel bang. Want dan gingen mensen naar mij roepen dat ik een terrorist was midden op straat. En ja, je weet niet hoe eng dat is als mensen uit het niets schreeuwen en naar je wijzen dat je een terrorist bent. En dus dat was wel best wel heel eng om daar te reizen voor mij.
Ja. Wilde jij wat zeggen, Martijn? Jij zat me aan te kijken. Wie wil inspringen?
Nou ja,
doe het vooral.
Dat die benaming van angst, hè, wat je net uitlegt, dat zijn hele duidelijke situaties. Waar je natuurlijk heel angstig hoort te zijn, wordt 14 uur whatever vastgezet, ondervraagd. Maar dan ook die situatie van jij dan die het vliegveld uitloopt. En dat mensen dat dan tegen je zeggen. Dat is zo heftig, zeg maar. Dat gevoel van angst en Palestijns zijn. Is dat iets waar je nu aan wordt herinnerd door deze situatie? Zeg maar van hoe Nederland of Duitsland of misschien Europa nu kijkt naar dit conflict en daarom?
Ja, zeker. De situatie in Palestina nu, die volg ik op de voet. Maar niet vanuit de Nederlandse media. Omdat ik... Omdat het is zo ontzettend pijnlijk en verdrietig voor mij wat er gebeurt. En ik kan het er niet nog bij hebben als je dan de standpunten hoort van de overheid hier in Nederland. Of dat er de gemeente een Israëlische vlag heeft opgehangen in Amsterdam waar ik nu woon. Dus ik voelde me op dat moment super, super gekwetst en super onveilig. En ook best wel bang om met mijn kefir buiten te lopen. Ook op verschillende metrostations zag ik posters van vermiste Israëli's. En ik ging gelijk op die posters af, want ik ben iemand die wil weten wat er aan de hand is. En toen ik zag dat er posters hingen van foto's die in Israël vermist worden, hier in Amsterdam, kreeg ik het super benauwd. En dacht ik, jeetje mina, ik word hier echt zo bang van dat mensen dit hier proberen uit te spelen of uit te vechten. En ons bang maken alsof er hier iemand gekidnapt is. Ja, het was heel, ik word er wel echt heel bang van.
Ja, snap ik. En die angst die is somehow ook andersom gaande. Daarom bracht ik het op, want ik draag ook de kaffia.
Kun je uitleggen wat de kaffia is? Wat de reden is dat veel Palestijnen het dragen? Want ik kan me voorstellen dat sommige luisteraars van ons hebben zoiets van, ik heb geen idee waar jullie het over hebben.
Ja, dat is ook wel bekend als de PLO-sjaal. Wordt ook gedragen als mode-item. Het is eigenlijk meestal een zwart-witte sjaal of een rood-witte sjaal. Met een visnetpatroon in het midden. En aan de zijkant watergolven. En in Palestina is het heel erg deel van de identiteit. Mensen dragen die vaak om te laten zien dat ze Palestina of vrijheid ondersteunen. Het is een sjaal die je draagt als ter bescherming van alles.
Ja.
Had in 2005 een weirde hype onder de emo-cultuur. Volgens mij.
Oh.
Ja, klopt. Iedereen die sjaal doet. Ja.
Maar dat gevoel van veiligheid, dat is ook zoiets raars. Want dan merk je dat Joodse scholen allemaal dicht zijn gegaan en dat er heel erg wordt ingespeeld op de angst richting Joodse mensen. En dan krijg je een paar dagen later het nieuws dat een Palestijns gezin wordt aangevallen. Terwijl eigenlijk van tevoren gaat niemand ervan uit dat die angst, dat Palestijnen in bescherming moeten worden genomen of dat Palestijnen onderdeel kunnen zijn van agressie. Terwijl ik echt op TikTok ontiegelijk veel voorbeelden heb gezien van mensen die de staat van Israël supporten en vrij agressief ook in die benadering zijn. Iemand die UNICEF mensen die geld aan het ophalen waren voor Palestina in elkaar wilde slaan en daar een dramatisch ding van maakt in Milaan. Aanslag in Amerika. Ik vind het raar dat altijd het op een, ja, er wordt altijd, het gaat weer allemaal terug naar Arabieren zijn soort van gevaarlijk. En we moeten beschermd worden tegen Arabieren. Maar waar is die bescherming voor Arabieren? En wanneer worden zij als mens gezien?
Ja.
En die angst, of wij zijn bang voor Arabieren. Ik draag de kofea. Ik loop hier het metrostation in. En je ziet gewoon de angst in de ogen van mensen als ze je aankijken. En ik kan erom lachen, want het is gewoon zo ridiculous. Alleen omdat je dat draagt. Ja.
Ik had dat net ook in de tram hier naartoe, ja. Dat ik mensen echt zag staren naar mijn sjaal en naar mijn ketting, waar ik verschillende hangers aan heb hangen. En Hamdala, dat is een tekening van een Palestijnse vluchteling in de landkaart van Palestina. Ik zag mensen op, ja, inderdaad.
Wat is de reden waarom die angst er leeft bij mensen die bijvoorbeeld jou op straat zien rondlopen met de sjaal om je schouders heen? Waar denk je dat die angst vandaan komt? Wat dan, ja?
Ik denk een media propaganda over Hamas. Dat iedereen met die sjaal in hun ogen, dat wordt gelinkt met terrorisme.
Mm-hmm.
Ik denk, dit is een oppervlakkige angst. En een complexe angst. Dit noem ik de oppervlakkige angst. De angst die ik heel erg meemaak, waar ik woon in Berlijn, is de angst om antisemitisch te zijn. Waarin alles wat met Palestina te maken heeft, wordt ondergeclassificeerd onder antisemitism. Wat natuurlijk compleet belachelijk is. En als er iets is waar de Duitser bang voor is, dan is het dat zijn. Natuurlijk door hun geschiedenis. En Nederland, anders dan andere landen in Europa, heeft daarin gewoon heel veel proximity met Duitsland. En voelt die Tweede Wereldoorlog schuld ook. En daardoor ook de angst om antisemitisch te zijn. En dat wordt dus gerelateerd aan de haat en de angst. Naar, ja,
en laten we ook gewoon eerlijk zijn, het is ook gewoon racisme dat er een angst is naar bepaalde groepen van mensen. Het is het beeld wat door de media wordt geschetst over, ja, Marokkaanse, Turkse, Arabische mensen in Nederland. Maar het is gewoon uiteindelijk de angst voor mensen, dat is gewoon racisme.
Voor de ander.
Maar Suzanne, als we teruggaan naar jou. Ik bedoel, jij loopt door de Westbank. Je ervaart de angst en je wordt aangevallen, vocaal, wellicht fysiek. Wat doet het jou als mens? Wat was jouw eerste gevoel toen je terugkwam in de Westbank?
Ja. Op de Westbank gelukkig, want daar zijn voornamelijk Palestijnen waar ik dan was, gelukkig ging het daar helemaal goed. En ik was gewoon super, super blij.
Voelde het als thuiskomen?
Ja, het voelde heel erg als thuiskomen. Ik kende niet heel veel Palestijnen hier in Nederland, sowieso weinig Arabische mensen eigenlijk in mijn omgeving waarin ik opgroeide. Dus voor mij was het heel erg als thuiskomen toen ik mensen zag die best wel op me leken en ook best wel heel erg enthousiast zijn, zoals ik kan zijn, heel druk en levendig. Dus dat was voor mij echt thuiskomen. En ook toen ik de natuur zag, de heuvels, ik had heel even hele gekke gevoelens en gekke ideeën, zo van, oh, hier mag ik zijn, hier kan niemand mij wegsturen, want ik was zeg maar drie keer uit Nederland gezet voordat ik mijn paspoort kreeg. En ik had iets van, oh, hier kan niemand mij het land uitgooien. Dit is mijn plek en hier is, ja, mensen zijn hier zoals ik, hier kan ik thuis zijn. Dus dat was een heel mooi gevoel om te hebben, om te ervaren. Dat duurde niet lang, want uiteindelijk ben je wel gewoon in Europa geboren en hoor je daar ook niet echt bij. Maar het was wel heel even heel mooi.
Precies. Als we het weer hebben over teruggaan naar je roots, naar de plek waar je identiteit vandaan komt en kan aarden met de grond. Jij hebt daarvoor ook weer een andere plaat meegenomen. Wat is die plaat die je hebt meegenomen?
Het is een stukje geknipt uit een concert van wederom van Naiba Ruti. Zij zong een concert voor de Verenigde Naties en we hebben daar een klein stukje uitgeknipt. En luister maar en dan en geniet er even van. Het is echt prachtig.
Dankjewel.
And I would like to dedicate it to all the Palestinian refugees that are hoping to go back to their homeland. Mm-hmm.
Prachtige plaat weer.
Ja, het is zo'n mooi emotioneel liedje. Het gaat ook over, over de terugkeer naar Palestina en om te leven in vrijheid en zonder de macht van de onderdrukker en ja, in je eigen persoonlijke vrijheid voor alle Palestijnen. En het is zo mooi gezongen, haar stem is zo prachtig.
Ja.
Dus dat word ik zelf helemaal emotioneel.
Kan ik me heel goed voorstellen. Jij, jouw werk is momenteel nu te zien in het Amsterdam Museum. Als we even de... Ja, ook in jouw werk is natuurlijk Palestina. De representatie van je roots is altijd terug te zien. Wat kan je in die tentoonstelling zien?
In de tentoonstelling... zie je een onder andere een neonlamp met een Arabische tekst. Er staat binnen een Aish. En deze lamp die is op 3 locaties in Amsterdam te zien voor deze tentoonstelling. Onder andere bij de W139 en bij de OBA bij Oosterdok. En deze tekst is met de hand geschreven van een vriend van mij, Hamza. Die ik al 15 jaar ken en we werken vaker samen. En hij heeft dus met zijn handschrift die tekst geschreven en ik heb het nalaten maken door een glasblazer in een tekst. En de nacht dat de tentoonstelling opende, brak dus ook de oorlog uit in Gaza. En normaal stuur ik hem altijd een foto van, kijk, hier hangt het. Maar ik heb hem eigenlijk sinds de opening niet meer echt kunnen spreken. Hij stuurde wel eens een e-mail van dat hij met een zonnepaneeltje zijn mobiel heeft kunnen opladen op de 4e dag van de aanvallen. En hij schreef dat het onbeschrijfelijk is wat hij meemaakt en dat het een van de ergste dingen is die je kan meemaken daar. En eigenlijk heb ik daarna niks meer van hem gehoord en ik weet ook niet of hoe het met hem gaat of hij überhaupt nog er is. En dat is heel verdrietig, maar niet, want de mensen in Gaza zelf, die er zitten, dat denk je dan niet aan, maar die weten zelf ook niet wat er aan de hand is. Juist omdat ze geen stroom hebben, geen internet of wat dan ook, kunnen zij helemaal niet bijhouden wat er om hun heen gebeurt. En wij weten heel veel hier, omdat we het nieuws veel volgen, maar zij hebben echt geen idee, ze horen alleen maar bommen om zich heen. En krijgen af en toe informatie dat ze ergens heen moeten verkassen met z'n allen, waar ze dan weer aangevallen worden door de Israëlische overheid. Ja, het is een hele moeilijke, hele verdrietige, pijnlijke situatie.
Ja. Ja, wat ik tegelijkertijd ook wel bijzonder vind, ik bedoel natuurlijk de situatie in Palestina over de jaren heen, heeft nooit echt altijd draagvlak in het Westen gehad. En wat ik dus wel heel erg interessant vind aan deze tentoonstelling, is dat het wel die ruimte biedt dat jij je verhaal kan doen in de kunstvormen die je doet. Wat is überhaupt, ik bedoel, Meron en ik, Matanja, we hebben natuurlijk onze ervaringen als diaspora in de culturele sector. Daar kunnen we ons urenlang over uitweiden, over de dingen die we meemaken. Maar hoe is het voor jou om te kunnen exposeren? En wat zijn je ervaringen überhaupt als iemand die dit soort werk maakt in de culturele industrie?
Ik moet je eerlijk zeggen dat het best wel... Ik had het niet verwacht, maar dat mijn werk best wel welkom is op veel plekken. Mijn werk wordt op veel plekken getoond en daar ben ik echt super blij mee. Vaak hoor ik wel dat mensen zelf niet echt Palestijnen kennen en dat ze dan door mij te leren kennen in ieder geval een persoonlijk verhaal krijgen achter dingen die ze meestal alleen op het nieuws zien. Ik denk dat ik daarom ook vaker de kans krijg om mijn werk publiek te tonen. Maar dat is niet overal zo makkelijk. Bijvoorbeeld op de Rijksacademie, daar doe ik nu een residentie van 2 jaar hier in Amsterdam en daarom woon ik hier tijdelijk. Daar mocht bijvoorbeeld niet mijn neonkunstwerk met mijn huis, die neonlamp dus waarop staat wij willen leven. Die mocht dus niet tijdens de open studio's, tijdens de jaarlijkse tentoonstelling op de gevel hangen. Omdat ze dus bang zijn voor reacties van bepaalde Amsterdammers die gelijk dat onder de noemer antisemitisme zouden scharen. En dat hebben ze namelijk al eerder meegemaakt toen er spanborden hingen een aantal jaar geleden. En toen moesten ze een maand lang, werden ze gebeld en lastiggevallen door mensen, de oud-militairen uit Israël die hier wonen. En mensen die binnenliepen en die belden en zeiden van, wil je ons dood hebben en dat soort dingen. Dat is wel heel erg jammer dat ik dan een kunstwerk wat eigenlijk bedoeld is voor de openbare ruimte, om aan een gevel te hangen op straat, dat die er dan niet mag hangen omdat bepaalde Amsterdammers dat antisemitisch zouden vinden. Ja. Wat natuurlijk totaal niet zo is, want de staat wij willen leven, dat is een universele boodschap.
Ja. Ik vind het tegelijkertijd ook wel krom, hè? Dus dat je als instituut inderdaad de ruimte biedt, maar dan niet soort van volledig mee kan doen. Dit is dan even een voorbeeld van de Rijksacademie waar je nu natuurlijk nog wel zit. Wat staat er dan tegenover? Is het dan zo van, hey, we halen de tekst weg of aan de voorgevel weg en we hangen het binnen? Ja. Of wat is in dit soort gevallen een situatie de oplossing?
Er wordt gezegd van, mij werd verteld dat ik vrij ben om te doen en te tonen wat ik wil in mijn eigen kamer, mijn eigen atelier, zeg maar. Mm-hmm. Maar niet op algemene plekken. En ik moet er ook nog bij zeggen dat ik tijdens de open studio's ook iets heb meegemaakt dat er bepaalde bezoekers waren. Die zich schijnbaar heel erg stoorden aan mijn werk en die tours mee hebben gedaan. En ik hoorde achteraf dus dat deze mensen banden hadden met Israël of met Tel Aviv. Die mij dus ook stiekem van een afstand ze gingen staan filmen. Terwijl ze wisten dat ik anoniem werk het liefste. Mm-hmm. Dus dat de mensen mij tegen mijn wil in hebben gefilmd en mij later hebben opgezocht in mijn pauze buiten terwijl ik koffie zat te drinken. Heeft datzelfde stelletje, een stel van in de 80, echt hele oude mensen. Die kwamen mij uitschelden en intimideren en zeggen dat ik geen kunst maken en dat dat hier geen plek heeft en dat ik sowieso nooit moet denken dat ik kunst zou maken. Mm-hmm. Want waar ik mee bezig ben was volgens hun dan politiek en geen kunst. Mm. Een hele rare uitspraak, want dat ligt heel dicht bij elkaar.
Absoluut.
Maar goed, het heeft met elkaar te maken. Dus op die manier voel ik me wel, voelt het wel in Amsterdam iets moeilijker dan op andere plekken waar ik geëxposeerd heb. Ik weet niet of dat echt zo is. Maar.
Maar dan ook wel weer in Nederland makkelijker dan in Duitsland.
Juist, ik denk dat ik in Duitsland helemaal geen expositie zou mogen houden, denk ik, dat vermoed ik.
Ik ga geen namen noemen, maar ik heb vrienden die in Duitsland grote instituut te cureren waar... hoe is het verteld? Het is niet zo dat Palestijnse mensen niet hun kunst mogen laten zien, maar het mag niet politiek zijn. Maar wat, hoe zij kunst en politiek linken aan elkaar, betekent dus dat geen enkele Palestijnse...
Het mag geen identiteit
ja,
hebben.
Het mag niet kritisch zijn naar Israël, denk ik, want er is inderdaad een aantal jaar geleden een wet aangenomen in Duitsland, ik denk een jaar of 3-4 geleden, waarin gezegd werd dat kunstinstituten die werk toonden wat kritiek uit naar Israël, dat die geen subsidie meer zouden krijgen. En dat is eigenlijk mond doodmaken van de kunstenaars of de instellingen.
Ja,
en dat is een wet. Ja, dat is het ergste wat je kan verzinnen eigenlijk.
Ja, en zo krijgt Duitsland er op het moment heel veel wetten doorheen. Die of door de politie worden bepaald of, nou ja, maakt niet uit. Wat ik nog wel wilde zeggen is niet alleen kunstwereld, maar ook de Universiteit van Amsterdam heeft nog geen statement naar buiten gebracht. Studieadviseurs zijn stil. Het is zelfs zo dat ik ooit in een werkgroep aan mijn professor heb gevraagd, na 8 jaar aan de UvA te hebben gestudeerd, waarom heb ik niet 1 keer een tekst over Palestina gehad? Is, mag dat niet? Waarna zij heel diplomatisch antwoordde dat het wel mag, maar dat er dus angst heerst onder de leraren om dit te doen, omdat er organisaties zijn waar studenten deze leraren kunnen flaggen en ze dan in hun academische carrière voor de rechter worden gesleept en heel veel nare dingen meemaken.
Ja, want je hebt ook de leraren die daar dan over uitspreken, die worden gewoon echt neergezet als soort van moslim lovers en antisemieten en daar komt echt gewoon een mediacampagne tegen je.
Ja, en dat komt zelfs op, er zijn hele duistere websites online die opgezet zijn door mensen met een zionistische instelling, dus dat ze heel erg voor Israël zijn en alle kritiek daarop monddood willen maken. En dan zie je echt foto's van activisten, van mensen die zich openlijk uitspreken over de onderdrukking van de Palestijnen. En daar staan adressen bij, foto's en lijntjes naar vrienden waar ze mee omgaan. En alles wordt gewoon online, publiek online gezet. En ik weet ook van een andere bekende van mij uit Rotterdam, een activist, die daar hebben ze een nepvrijwilliger, een infiltrant, die heeft 2 jaar lang meegelopen met zijn stichting. Waarin hij geld inzamelde voor Palestina. En daar heeft dat meisje, want het was een meisje uit Zweden die daar vrijwilligerswerk zou doen, die heeft daar alles gefilmd, alle gesprekken opgenomen met hem. En ze hebben gewoon een hele documentaire gemaakt die ze op de Israëlische televisie uitzenden van iemand die hier in Nederland zich inzet. Dat vind ik echt zo beangstigend. Dat ze hier in Nederland zo heftig mensen aan het schaduwen zijn en dat ze daar op televisie komt. Dat is echt heel akelig.
Ik wens ze veel succes, aangezien er steeds meer mensen komen die zich uitspreken. Ik wens ze echt heel veel succes met iedereen schaduwen.
Ja, over mensen die zich uitspreken gesproken in het museum is een heel mooie... ik heb er een werk over gemaakt, want ik vind het zo tof wanneer mensen zich erover uitspreken. Ik als Palestijn, maar ook als mens natuurlijk, vind het echt hartverwarmend en het geeft me heel veel steun. En om te zien hoeveel mensen daar iets van zeggen of de straat op gaan, dat is echt... En ik heb ook in het museum daar een kunstwerk voor gemaakt voor bekende mensen die zich daarover uitspreken. En kom je nog tegen.
Aan die, op die noot wil ik eigenlijk eindigen van dat het belangrijk is dat we ons blijven uitspreken. Dat we bijdragen aan verdraagzaamheid en draagvlak over de Palestijnse kwestie. Omdat het eenmaal zo is dat het Westen natuurlijk een bepaalde narratief heeft. En het is aan ons om de kant van de Palestijnen te laten horen. En ik denk dat we daar met z'n allen... tot het moment dat er een onafhankelijke staat is en Palestina gedecoloniseerd is, dat we ons tot op dat moment zeker een bijdrage aan moeten blijven doen. Nadruk op moeten. Ik wil je heel erg bedanken dat je hier bent. Dat je hier wilde zijn. We blijven sowieso in contact. Dank je wel hiervoor.
Ja, dank je wel. Dank jullie wel om mij hier te laten spreken. Ik vond het heel fijn, ja.
Jij hebt nog 1 plaat meegenomen. Hoe moeten we bijna afsluiten? Maar welke plaat heb je meegenomen?
Echt een hele belangrijke voor mij. Dat is van Manu van Kersbergen. Dat liedje heet Van het Hart. En dat album waar het op stond is een van mijn grootste inspiratiebronnen geweest om echt kunst zelf te gaan maken. Het is een oud album en ja, ik zou zeggen, geniet ervan. Het is een beetje bedweterig soms en niet altijd aangenaam om naar te luisteren, maar het geeft zoveel kracht en zoveel power en ik zou zeggen, ja, hier komt Manu met Van het Hart.
Dankjewel.
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 Ik zou wel kunnen zeggen dat kolonialisme en slavernij nooit zijn uitgegroeid, maar uitgegroeid tot andere gedaan te zijn. Ze trokken graag een lijn en nu worden nog steeds dezelfde postmoderne naties slapend rijk. Ik zeg het is bloedgeld, maar de kroon opgroeit. En ik parasiet van de vloek ben uit de schoot gegroeid. Uit de wildernis van welvaart, uit die zieloze wereld vol materialisme en zelfhaat.
Ik zou wel kunnen zeggen
dat misdaad loont als je wit bent, kapitalist bent, kantoor of salon terrorist bent. Als je een Joodse kolonist bent, als je een Amerikaans, Nederlands of Brits parlementslid bent. Als je je ogen niet open maar dicht hebt, als je weet van de onderdrukking maar vervolgens niks zegt. Als je je ziel verkocht voor helemaal niks hebt, als je zoals in mijn geval dit zegt, dit zegt.
Free Palestina iedereen.
Wat zit er in het system? Of je nu een vrome moslim bent of een radicale christen. Hoe onszelf consumeren. Hoe we telkens maar weer onszelf met materie willen verlichten. De termen die we hanteren, doordrenkt van racisme, zijn de instituties waarvan we leren. De staat van ons bewustzijn. Hoe we systematische wijze voor onszelf in de vlucht zijn. De vorm van het curslijf. Het grote gebrek aan zelfkennis waar we door onderdrukt zijn. Dat wij het straks voor het zeggen hebben, maar wat ga je zeggen als je jezelf niet eens kent in de verste verte? Als je niet weet dat door je levensstijl mensen sterven, als je maar 6% gebruikt van je hersencellen. Ondertussen praten we in sms'en, je staat in elke stratencamera je dagelijks gedrag te checken. Ze willen ons aan lopende banden leggen, een vaste baan en hypotheekers in beslag op ons hart leggen.
Zou wel kunnen zeggen
dat Europeanen de wereld in drieën deelden, nadat ze miljoenen Afrikanen vieren deelden. Ver buiten de proporties van de sociaal geaccepteerde holocaust. Nagasaki, Pomelos, Hiroshima, Mohammed Ali. Gooi je vuisten in de lucht en strijd tegen de wapenindustrie. Sabotagetechniek, leer van je vijand. Intellectuele krijgskunst, bid voor je vijand. Bid voor je vijand, bid voor je vijand.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergaan. Zijn ons stil,
give me more.
Igor Sechin, the foul-mouthed, gravel-voiced troll in charge of Rosneft, is back in the news. So let's take a look at him, and let's see how he's dealt with what we could call Prigozhin syndrome. Hello, I'm Mark Galliotti, and welcome to my view of Russia in Moscow shadows. This podcast, of varying length, frequency and format, yet always reassuringly low production values, is supported by generous and perspicacious patrons like you, and also by the crisis exercise software company Conductor. Before I get started, shortly I'm going to be starting some travels which will actually mean that I'll be away for not one but two Sundays in a row. At least one of those I will try to have a pre-recorded episode ready to roll, but it is possible that there will be a little interruption in normal services. We'll just have to wait and see. Anyway, this was very much prompted by a scoop in the economics-focused online source The Bell, which reported, and this was picked up much more widely afterwards, that on Thursday, Putin gathered together a collection of oligarchs behind closed doors during a meeting of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, and apparently asked them to pitch in for the national budget, specifically for the war in Ukraine, saying we will keep fighting and we will push to the borders of Donbass, which again really is reaffirming his determination to get hold of that remaining 20 or so percent of Donetsk region. And it seems that the heavily sanctioned tycoon Suleyman Kerimov promised on the spot to contribute 100 billion rubles, that's $1.23 billion, and that at least one other major businessman present at the meeting also backed the idea, though we haven't had a name, we haven't had a sense of the amount of contribution, and the smart money seems to be,